Ja, de meesten die hier zitten, die zullen best vertrouwd zijn met die Advaita-benadering. Of niet? Niet. Mag niet uit. Want al ideeën erover, die zul je toch weer los moeten laten. Het is het allereerste punt dat je bewust moet worden van je eigen uitgangspunt. En dat is gegeven. Steeds staat de vraag centraal, hoe zit het met mezelf? En dan begin je maar bij het begin, hoe zit het met mezelf hier en nu? En dan is er waarschijnlijk het wel het een en ander te vertellen. Hoe zit het met mezelf? Wat ben ik eigenlijk? Die bewustwording van jezelf, die vindt altijd wel plaats, in het gewone leven natuurlijk ook. Vooral wanneer je ergens een botsing krijgt. Letterlijk tegen de muur, je loopt met je neus tegen de muur en dan word je bewust, oh hé, ik zit hier, maar daar is die muur en ik kan daar niet doorheen. Je wordt bewust van je situatie en gaat kijken, nee, ik moet natuurlijk even door die deur heen. Dat heb je voortdurend. In het leven heb je voortdurend steeds weer van die botsingen die maken dat het gewone leven niet doorstroomt, maar daardoor word je weer even teruggeworpen op jezelf. Je wordt weer teruggeworpen op jezelf en je vraagt je af, hoe zit het nou eigenlijk met me in de situatie? Nou, dat is dus een heel belangrijk element. Het is een bewustwording, dat hebben alle mensen. Wanneer er geen bewustwording plaatsvindt, moet je dan eens kijken, wat er gebeurt er dan, wanneer de botsingen plaatsvinden? Botsingen met andere mensen. Groepen mensen die botsen met andere groepen mensen. Er vindt een botsing plaats en wat krijg je dan? Op dat niveau actie en reactie. In een botsing moet je kijken wat hij me heeft aangedaan. Ik ga er weer tegenin. En je krijgt nogmaals actie en reactie. En het gaat maar door, heen en weer, heen en weer. Wanneer zou dat heen en weer gaan van actie en reactie stoppen? Gaan we kijken hoor, heel concreet in de individuele levens, ook tussen staten. Moest kijken hoe het zit in het Midden-Oosten, Palestijnen, Israël. Het is voortdurend vergelding, of vergelding, of vergelding, of vergelding, of vergelding, of vergelding. Nou, dat gaat al sinds het stichten van de Israëlische staat, gaat het door. Op wat voor manier zou er een oplossing mogelijk zijn? Nou, wanneer er eens een keer een verdere zelfreflectie komt, van hoe zit het nou eigenlijk voor ons in de hele situatie? Wat gebeurt er met die zelfreflectie? Dan ga je een klein beetje terug, maar je gaat ook een klein beetje omhoog. Wanneer je neus ergens stoot, je wordt bewust van jezelf in de hele situatie. Het primaire leven, dat stopt. En door die botsing krijg je die reflectie. Dat betekent dat je als bewustzijn op een iets hoger niveau gaat staan en weer bewust wordt van je gewone levenssituatie in de wereld. En dan zeggen we ook, ja nee, het is heel goed zelfs dat je af en toe eens een keer de kous op de kop krijgt, of wanneer je eens een keer kritiek krijgt, of wanneer je eens een keer vastloopt. Het is heel gunstig, want daardoor krijg je meer zelfbewustzijn in de hele situatie. Je wordt meer zelfkritisch en dan heb je een verruiming van je bewuste sfeer. Je ervaart jezelf meer in de hele situatie. En zo gaat het natuurlijk in de hele opgroeien. Moest je kijken, tijdens het opgroeien. Kinderen moeten leren. Hoe moeten ze leren? In de praktijk. Ja, met schade en schande. Wat betekent dat? Steeds maar weer je neus ergens stoten, maar bewust worden op een hoger niveau. Je wordt bewust van jezelf in die situatie. Maar omdat je al hoger zit met je bewustzijn, zie je meer mogelijkheden. En je ziet ook mogelijkheden dus om die problematische situatie te boven te komen. Wanneer er een conflict is met andere mensen, dan is er op dat niveau van het conflict is helemaal geen oplossing mogelijk. Want op dat niveau, dat platte niveau, dan gaat het alleen maar actie en reactie. Er is alleen maar een oplossing mogelijk wanneer er op hoger niveau een grotere eenheid is, zodat er geen conflict is. Of eronder, dat maakt niet uit, maar het gaat wel om meer bewustwording. Oh ja, ik ben me meer bewust van mezelf daar in die praktische situatie, maar omdat ik nou ook terugkeer naar meer bewustzijn, zie ik dat er een veel grotere ruimte is waarin dat probleem niet hoeft te blijven voortbestaan. Nog even terug hoor, je moet heel precies zien, waardoor ontstaan problemen? Problemen ontstaan dus door het aanwezig te zijn op een niveau waarin je geen overzicht hebt, waarin je geen zelfkennis hebt. In India wordt dat traditioneel gezien hoor, als de bron van het lijden. De bron van het lijden is avidya, het niet zien, het niet weten, onwetendheid. Door onwetendheid gaan de mensen maar door en ze stoten steeds weer hun kop, maar ze leren er niks van. Wanneer je preciezer gaat kijken naar die situatie waarin steeds die problemen opkomen, waarom komen die problemen daarop? Is er een situatie waarin die problemen niet aanwezig zijn? Ik heb het al aangegeven, wanneer je op een iets hoger niveau bent, waarin dat conflict niet heerst. Het moet nog fundamenteler zijn. Hoe kan een conflict ontstaan? Een conflict kan alleen ontstaan wanneer er een scheiding is tussen het een en het ander, tussen jezelf en de wereld, tussen je eigen groep en de andere groep, wanneer er ergens een scheidslijn getrokken wordt. Wanneer de tweeheid heerst. Alleen dan ontstaat een conflict. Dan ontstaat lijden. Als er een scheidingslijn getrokken wordt tussen het eigen en het andere, krijg je niet alleen conflicten, ja, conflicten, maar in welke zin? Het eigene, dat is dus een beperkt territorium. En je hebt een grens. En wanneer mensen grenzen ervaren, dan is de neiging, oh nee, ik moet die grenzen verleggen. Ik wil dat anderen aan de andere kant van de grens ook in mijn eigen territorium hebben. Ik verlang naar het andere. Omdat ik ergens een grens in de werkelijkheid heb getrokken, dit is van mij en dat niet, is er een gemis, een gevoel van gemis. Dat gevoel van gemis is de basis van verlangen. En op dat niveau is het verlangen nooit te vervullen. Want hoe groot is dat verlangen? De mensen die jagen iets na en in hun verlangen en die krijgen misschien wel iets, die bereiken iets. Maar dan is er ergens een nieuwe grens. Het verlangen gaat door. Het verlangen van mensen is oneindig. Het verlangen van mensen is oneindig. Zolang mensen dus in het verlangen blijven, zie je dus dat op dat niveau nooit voldaan kan worden aan dat oneindige verlangen. Mensen die zoeken dat op dat niveau dus door meer bezit te verkrijgen, meer macht te verkrijgen. Dus dan gaat het ten koste ook weer van anderen. Dus nog meer conflicten, nog meer leed. Dus in het boeddhisme ook, de basis edele waarheid van de Boeddha is het lijden van mensen. En het is in christendom precies hetzelfde. De menselijke situatie is niet volmaakt. Waarom niet? Dat is dan de vraag. Ga kijken naar je notie van volmaaktheid. Wat betekent volmaaktheid dan? Nou, dat betekent dat je eigen zelfzijn oneindig is. Dat die samenvalt met alles. Mooi. Nou, dan is het duidelijk. Hoe kun je nou die problematische situatie erboven komen? Door die gescheidenheid op te heffen. Dat is nogal logisch. Nee, maar het is goed hoor, om het eerst gewoon mentaal maar eens een keer heel duidelijk te zien. Dat het gewoon logisch is om te wijzen op het oneindige verlangen. De onmogelijkheid om dan aan het verlangen te voldoen, om daar een bevrediging te krijgen in een eindige wereld. In een situatie waarin er een dualiteit heerst tussen het eigene en het andere. Wanneer je geïdentificeerd bent met je lichaam. Dan hou je problemen. Die problematische situatie. Dat zul je ontzettend helder moeten zien hoor. In de fundamenten. Waarom inderdaad de problemen komen zoals ze komen. Dat mensen verlangen naar oneindig heel zijn. En ten tweede, ze houden zich vast aan allerlei dingen die beperkt zijn. Ideeën van zichzelf, ideeën van de werkelijkheid. En je ziet dat die twee, die blijven naast elkaar staan. De mensen hebben een idee van, oh nee, dit zelf zijn, dat is iets waar anderen niet aan kunnen komen. Wanneer anderen proberen, dan is er altijd een stuk van jezelf zijn die er onderuit komt. Wanneer ze etiketten gaan plakken, dan zeggen ze, ja, gedeeltelijk is wel waar, maar dat slaat niet helemaal op mij. Want ik ben altijd meer dan de etiketten. Ik ben geen object, want ik ben een subject. Een object is te beschrijven, heeft eigenschappen, maar ik ben een subject. Ik ben mezelf, eerste persoon. Een eerste persoon kan nooit object worden. Een derde persoon. Ik ben eerste persoon. Hoe diep gaat dat? Oneindig. Elke eerste persoon, dus zelf. Het zelfzijn is oneindig. Heeft een oneindige diepte. En wanneer je dat niet erkent bij andere mensen, dan is het niet best. Want er wordt een ander een object waar je alles mee kunt doen. En dat is natuurlijk gewoon in onze cultuur ook helemaal verankerd hoor. Natuurlijk in de ethiek. Je mag een ander nooit tot object maken. Want dan ga je hem degraderen tot een ding. In de rechtspraak, een basis is, nee, de personen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ze hebben de vrijheid en die is oneindig, ja, behalve wanneer je kunt aantonen dat ze wilsonbekwaam zijn enzovoorts. Maar dan stel je zo dat ze ziek zijn. De gewone menselijke situatie is die waarin je verantwoordelijk bent voor je daden. En dat is dus een situatie waarin je mensen verantwoordelijk stelt. Je vraagt, waarom heb je dat gedaan? Dat is niet het stellen van, hey, jij bent de factor in een reeks van oorzaken en gevolgen en zo. En jij kunt er niks aan doen. Nee, je kunt er wel iets aan doen. Waarom? Omdat jij als eerste persoon principieel vrij bent. Dat is de basis van ons rechtsstelsel. Dus wanneer je dat heel duidelijk ziet, dat mensen een notie hebben, een besef hebben van hun eigen oneindigheid als zelf zijn. Ten tweede, dat mensen zich haast altijd identificeren met beperkte dingen. Ik ben mijn lichaam, ik ben mijn brein, ik ben mijn geest. Ik heb een zelfbeeld en dat is mijn identiteit. Ik heb een biografie en dat is mijn identiteit. Dan zie je dat deze twee dingen onverenigbaar zijn. Mensen die hebben het besef oneindig te zijn en ze ervaren zich als eindig. En dat is de menselijke situatie. En die is tragisch. Want mensen denken dat ze alles kunnen. In de praktijk ervaren ze dat hun vermogen en hun bestaan vergankelijk is, tijdelijk is, betrekkelijk is. Dat is de menselijke situatie. Wanneer het gaat om films, om boeken, romans en zo. Dat gaat hierover. Het zijn allemaal drama's. Waarom? Omdat mensen het idee hebben dat ze oneindig zijn. In de praktijk ervaren ze en ze zitten zich vast op hele beperkte dingen. En dan krijg je problemen en goed, dan krijg je inderdaad het verhaal van een roman of van een film. Maar het gaat altijd over hetzelfde. Als je dat eenmaal ziet, hoef je geen romans meer te lezen, een film weer te zien. Want het is allemaal een variatie op dit thema. Echt waar. Steeds maar weer. Mensen willen vrij zijn, maar omdat ze zich identificeren met hun verleden, met allerlei dingen, ervaren ze dat het niet lukt. En dat is een drama. Want ze zoeken het dan in andere dingen enzovoorts. En oh ja, nee, dan gaan we die kant maar uit, want daar zien we nog wel wat meer vrijheid enzovoorts. Maar ja, dat is geen echte oplossing. Dus die oneindigheid van het verlangen, oneindigheid van de oneindige diepte van het zelf zijn. In de reflectie, in het bewustzijn, in het gevoel, in het er zijn. Wanneer je daar dat besef van hebt, ten opzichte van het idee dat je een beperkt ik-persoon bent, lichamelijk ik-persoon bent. Als je een klein beetje meer de beweging maakt voor jezelf, dat je meer gaat wonen in die sfeer van die oneindigheid, dan zie je dat de problemen oplossen. Het gaat dus om die overgang van het leven in de dualiteit naar de non-dualiteit. Van die geslotenheid, gesloten situatie, naar de totale open situatie. Nou ja, in de Advaita-benadering gaat het daarom. Advaita non-dualiteit. Die benadering. Om te gaan kijken, hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer de structuur duidelijk is, van, nou nee, het is de moeite waard. Om direct te gaan kijken naar die non-dualiteit. Je ziet dat overal ernaar gestreefd wordt. Overal. Overal. Overal wordt gestreefd naar non-dualiteit. Niet alleen in de mystiek, religieuze mystiek, daar ook natuurlijk heel duidelijk. Maar ook in de relatie met andere mensen. Iedereen die is op zoek naar de ideale partner. Waarom? Vanuit het idee dat je zelf een eigen identiteit hebt die beperkt is. En er zal een ander bij moeten komen om de volledigheid te ervaren. Wanneer je dat doet als een ik-persoon. En zegt nou nee, die andere ik-persoon. Ja nee, oh, daar kunnen we goed overweg. En wanneer we samen zijn, hè, dan ervaren we toch iets van grotere ruimte. Maar ja, zolang je vasthoudt aan die ik-persoon. Krijg je dus in de relatie dezelfde problemen als met andere mensen. En omdat je dicht op elkaar leeft, nog meer. Maar iedereen heeft ook wel een besef van wat nou eigenlijk de ideale situatie zou zijn. De ideale situatie zou zijn dat je niet op datzelfde niveau blijft van ik persoonlijk die het prettig vinden bij elkaar te zijn. Nee, dat je op een hoger niveau de totale eenheid kunt ervaren. En iedereen is op zoek naar die situatie, naar de volkomen liefde enzovoorts, die oneindig is. En iedereen die verlangt ernaar. Maar waar zie je het werkelijk gebeuren? En wanneer het niet gebeurt, wat is dan de oorzaak? Het vasthouden aan een beperkte identiteit van ik. Nee, belangrijk punt is dus in die non-dualiteitsbenadering dat je teruggaat in jezelf om te zoeken naar een bepaalde diepte waarin die non-dualiteit duidelijk ervaren wordt. En iedereen die heeft dat in zich. Ik zei al, iedereen die heeft het besef nooit tot een object te kunnen worden. Ja. Anderen die kunnen je al van alles aandoen, maar je hebt altijd het idee, ik ben zelf meer dan wat een ander ervan maakt. Nou, dat zelf zijn, dat niet vatbaar is voor objectivering, dat niet gepakt kan worden. Je bent jezelf. En wanneer je daar een klein beetje meer bewust kunt zijn, dan ervaar je het zo duidelijk. Dan is er geen enkele scheiding meer mogelijk. Wat er verder ook gebeurt. Geen enkele scheiding. Moet je eens kijken wat voor scheidingen er allemaal wel niet zijn, hè? In het menselijk bestaan. Intern natuurlijk, hoofd en hart bijvoorbeeld. Of al die niveaus van de chakras. Tussen mensen. Mens en milieu. Mens en natuur. Ik en de ander. Mens en wat we dan God noemen. Overal scheidingen, scheidingen, scheidingen. Maar toch ook de notie. Ach, die zijn maar betrekkelijk. Wanneer ik terugkeer naar mijn eigen oorsprong, mijn eigen basis, dan merk ik dat dat geen grenzen heeft. Wanneer je dat werkelijk doet, en daar gaat het natuurlijk om, hè? Wanneer je het eerst een klein beetje zo mentaal begrijpt, hoe nou eigenlijk dat zit, wanneer je dat vaststelt bij jezelf. Oh ja, zo zit dat, zo werkt dat in mijn situatie. En harde confrontaties ben ik meer bewust geworden van mezelf. En nou ja, dan ben ik blij dat je hele harde confrontaties krijgt. Maar dat geeft je de mogelijkheid om nog dieper te gaan in jezelf. En dan in die diepte van jezelf zijn te ervaren, hé, daar zijn er helemaal geen grenzen. Daar zijn niet die grenzen die ik in de wereld wel stel, want wanneer ik terugkeer in mezelf, dan zijn ze er niet. Als je gaat slapen, dan krijg je datzelfde proces. Je gaat heerlijk ontspannen liggen en je zakt in de diepe slaap en alle scheidingen verdwijnen. Als je dat bewust bent in die diepe droomloze slaap, en ook al ben je niet bewust de richting, die ervaar je wel degelijk. Je gaat je ontspannen. In die ontspanning, daar verdwijnen de scheidingen. Als je terugkeert in jezelf. En dat is heel simpel hoor. Allereerst maar gewoon lichamelijk. Kun je het gewoon doen. Gewoon intern terugkeren. In jezelf. En je weer afvragen. Hoe zit het met mezelf? Alleen al lichamelijk. Zijn er grenzen aan de linkerkant? Lichamelijk? Zijn er grenzen aan de rechterkant? Naar voren toe? Naar achteren toe? Naar beneden toe? Naar boven toe? Ik weet niet hoe het zit bij u, maar ik heb nog nooit mensen meegemaakt die daar een grens konden vinden. Iemand? Nee, maar het is heel goed om dat concreet te doen. Hè. Het is een duidelijke ervaring. Je gaat naar binnen toe en daarin ervaar je dat er geen grens is. Je kunt wel dingen voorstellen, bijvoorbeeld de horizon. Maar dan zeg je, hé, kijk, van binnenuit ervaar ik geen grens van mijn lichaam en daarbuiten. Want van binnenuit kan ik rustig mijn handen, mijn vingers leggen om die horizon heen en beneden. Nou, hoe groot ben je als je naar binnen gaat en van daaruit gaat ervaren? Dan ben je toch oneindig? Dat zul je concreet moeten beoefenen en concreet moeten ervaren. Als je het concreet ervaart, dan stel je dat vast. En zeg, het is mijn eigen vaststelling dat ik al lichamelijk en helemaal geestelijk oneindig ben. Nou, dat is toch een mooie vaststelling? Wat is je eigen identiteit? Oneindig zijn. En als je het zelf niet gelooft, dan schrijf het maar op en hang je maar op. Er zijn mensen die dat hebben gedaan. Die zeggen, ja, nee, dat werkt. Want ik geloofde het eerst zelf niet. Ja, ik zeg, je hebt toch zelf ervaren? Ja, ik heb zelf ervaren. Maar wanneer ik mijn ogen open doe, dan geloof ik het niet. Nee, je hebt het zelf ervaren. Schrijf het op en zeg, nee, ik ben oneindig. Je hebt het zelf vastgesteld en dat moet je heel nuchter vaststellen. En wanneer je dan zegt, nee, mijn eigen zijn die komt niet verder dan mijn huid, dan is dat natuurlijk ook maar een bepaalde opvatting. Vanuit een bepaald standpunt zeg je, ik ben mijn lichaam en wat buiten het lichaam is, ben ik niet. Maar dat is ook maar een bepaalde constructie. Want wanneer je duidelijk intern gaat vaststellen, ervaar je veel grotere ruimte. Wanneer het gaat om de realisatie van jezelf zijn, zoals die werkelijk is. Ja, dat is toch een realisatie. Je realiseert je dat je oneindig bent. En het is ook nog de realiteit. Wanneer dat werkelijk een realiteit voor je is, dan is het een goede realisatie. Dus ook problemen in jezelf, allerlei conflicten die zich hebben vastgezet, energetisch. Ja, dat kan. Dat is haast bij iedereen zo. Bij de een meer dan bij de ander. Er zijn allerlei problematische ervaringen geweest, allerlei trauma's zijn opgelopen. Hoe kun je die oplossen? Niet op dat niveau zelf, want dan blijf je daar bezig mee als een ik-persoon. En dat wil je niet, en er zit verdriet aan vast, of angst aan vast. Enzovoorts, enzovoorts. Nee, dat wil je gewoon allemaal niet, dus het blijft zitten. Het enige is dus dat je op een ander niveau komt waarin dat conflict niet meer speelt. Dat is of naar boven of naar onderen, maakt niet uit welke richting je uitgaat. Maar het is ook wel goed om te kijken, nee, wanneer je nog wat verder zakt, naar beneden toe. Denk maar aan de droomloze slaap. Of denk maar teruggaande in de tijd van je eerste bestaan. Of zelfs het embryonale bestaan. Als je daar een beetje besef van hebt, oh ja, hier speelt dat trauma niet meer. Dus dat betekent dat je niet meer bang bent voor die emoties die er vastgezet zijn. Verdriet, angst, wrok en weet ik wat allemaal. Nee, je zit daaronder, je bent weer teruggegaan in een fase voorafgaand aan het ontstaan van het trauma. En dat is de enige basis waarop het conflict niet meer aanwezig is en de resultaten, dus dat trauma, kan verdwijnen. Het is niks anders dan hoeveelheid energie die is vastgehouden. En je wilt dat als een ik-persoon niet loslaten, want dat geeft te veel moeilijke emoties, verdriet, angst. Maar wanneer je terug bent in je bewustzijn naar een fase voorafgaande aan het ontstaan van die trauma's, dan maakt het allemaal niet uit, want je bent jezelf vrij van die trauma's. Nou, dan kan het toch uitwerken. En dat gebeurt dan ook heel gemakkelijk. Je houdt ze niet meer vast, je onderdrukt ze niet meer. Er is geen onderdrukkingsmechanisme meer, verdringingsreactie meer. En dan zie je dus dat die energie in de ruimte nemen. En die emoties komen dan wel vrij door je heen. En die ervaar je dan ook wel. Maar ze worden niet meer tegengehouden. Dus het werkt zich uit. Het werkt zich uit. En dat is een tijdelijke zaak. Even later, na het uitwerken van die traumatische energieën, wordt het stil. En dat is een stille ruimte. En die stille ruimte die wordt gewoon weer opgenomen in het grote geheel, waarin je ook jezelf bent. Het leven neemt dat op, die ruimte, en het gaat veel groter door dan het ooit was. Dat zelf zijn wat daarin vast zat, dat komt vrij. Het wordt niet meer geïsoleerd gehouden. Dus zo komt er de compleetheid. Het punt is dus dat je dit heel duidelijk, concreet zelf zal moeten ervaren. Maar goed, iedereen heeft al zoveel langzamerhand ervaren in het leven. Dus vaak kun je ook even terugkeren naar een vroegere ervaring. Ik heb het vroeger ook wel gehad dat je ontzettend verdrietig was en dat je zat te huilen. Maar wanneer het wat langer duurde, op een gegeven ogenblik, hé, het huilen houdt op. Je staat er zelf nog versteld van af. En wat blijft over? Stilte en leven. En dat is de basis waarop weer je op een ander niveau bent, niet meer op het niveau van die confrontatie met verdriet en huilen. Nee, je bent er overheen gekomen. En dan is alles weer open. Dus die identificatie met dat ikje dat zich verdrietig voelde, dat is weg. Die energie die heeft zich kunnen oplossen. Waarom? Omdat je in de loop van de tijd ergens op een ander niveau kwam waarop dat verdriet niet meer speelde. Ja, gedeeltelijk kun je dit allemaal wel psychologisch verder begrijpen. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan psychologie. Want een psychologie die houdt zich bezig met ik-personen. Die lichamelijk zijn. Maar verder dan ook nog mentale processen hebben. Representaties. Bepaalde ideeën. Geloofssystemen enzovoorts. En daar kun je gewoon van alles mee doen, ook in de psychotherapie. Maar het blijft gaan over de psyche van individuele lichamelijke ik-personen. Je ziet dat het hier veel verder gaat. Het gaat niet om die psychologie, maar het gaat om een heel ander soort zijnswijze. Waarin de basis van die psychologie, die uitgangspunten van de psychologie, worden overschreden. Het gaat om de werkelijkheid als zodanig. Om het zijn van jezelf als zodanig. En dat blijkt dus veel ruimer te zijn dan wat de psychologie bestudeert. Of wat de neuroloog bestudeert, enzovoorts, enzovoorts. Dat zelf zijn, dat gaat dus vooraf aan alles wat je verder zou kunnen zeggen vanuit wetenschappelijk standpunt. Dan zie je dus, oh ja, dit zelf zijn dat vooraf gaat aan alles. Hoe ziet dat eruit? Ja, ik ervaar het als oneindig. Uiteindelijk kan ik er helemaal niks meer van zeggen. Behalve dat het blijkbaar openheid is waar alles zich in mag tonen. Dus nog eventjes teruggaande naar het begin, wanneer het uitgangspunt toch een aspect heeft van het onbevredigd zijn, van het gemis en van het lijden, dan zie je dus dat dat alleen maar opgeheven kan worden op een definitieve manier, wanneer je beseft en realiseert, heel concreet, dat je vooraf gaat aan al die niveaus, aan al die werelden waarin die problematieken zijn. Dat die alleen maar ontstaan als je je identificeert met iets beperkts. Als je identificeert met je lichaam in de fysieke zin, ja, dan zijn alle lotgevallen van het fysieke lichaam ook je eigen lotgevallen. Dus dan zeg je, ik ben toen en toen geboren en nou takel ik af en op een gegeven ogenblik ga je dood. En dat is de algemene opvatting. Nee, ga kijken intern hoe het zit. En je ziet dat dat ervaren wordt op een bepaald niveau waarin je identificeert met je fysieke lichaam. Terwijl in de eigen ervaring ben je veel meer dan je fysieke lichaam. Wat betekent dat meer? Ga maar kijken. Ga maar kijken wat dat meer betekent. Ja, bijvoorbeeld in de ervaring dat je zelf zo groot bent dat je je vingers om de horizon heen kunt leggen. Zeg je, nou, hoort dat bij het fysieke lichaam? Nee. Fysieke lichaam, nou, bijvoorbeeld 1,80 lang en zo, en weet ik wat, 65 centimeter breed. Maar dit is heel iets anders. Dit is heel iets anders. Ja, maar dat is de werkelijkheid. Is dat de werkelijkheid? Die definitie geef je zelf. In welke werkelijkheid leef je nou eigenlijk? Gewoon in de alledaagse wereld. Nou, geen enkel mens leeft in een fysieke werkelijkheid hoor. Echt niet. Dan moet je erover vragen en zeggen, nou, wat is nou de harde werkelijkheid? Ja, dat is de materiële werkelijkheid. Maar leven mensen in de alledaagse wereld in de fysieke werkelijkheid? Nee. Moet je concreet maar eens een keer onderzoeken. Wanneer je met iemand praat, zit je dan in de fysieke werkelijkheid, ja of nee? Wanneer je met iemand praat, zit je niet in de fysieke werkelijkheid. Maar je praat met de persoon. Wat is die persoon? Die heeft die diepte. En ik praat niet met een lijk. Of met een dierlijk organisme. Nee, ik praat niet met een organisme, ik praat met een persoon. Wat bedoel je ermee? Dat is nou juist die diepte van het zelf zijn van die ander, waarin je contact mee maakt vanuit je diepte van jezelf zijn. En dan vertel je over de vakantie, zegt die ander, ja, ik ben er ook geweest. Oh ja, nee, ik ben daar geweest. Oh ja, ik ben er ook geweest. Nou, waar zit je dan? Ja, dan zit je daar op het vakantieadres. Is dat een fysieke werkelijkheid? Nee. Je bent bezig met werkjes. Hoe doe je dat? Met je fysieke lichaam? Ja, zeg ik, je bent met mijn fysieke lichaam. Maar hoe doe je het in de actualiteit? Wees actueel, wees helder, wees nuchter. Wanneer je zelf alleen al aan het stofzuigen bent. Nou, in wat voor werkelijkheid is dat? Dat is toch een werkelijkheid van energie? Hè? Je leeft in de werkelijkheid van energie. Hè? Is dat een fysieke werkelijkheid? Nee. Ik wil dit en dat bereiken. Is dat een fysieke werkelijkheid? Nee. Zo ga je maar door, zo ga je maar door. Je zult zien hoor, wanneer je dat werkelijk gaat onderzoeken, dat je wereld alles behalve fysiek is. Dat is een bepaalde constructie die we gemaakt hebben. Als je nuchter vaststelt hoe het zit, dan zeg je nee, in de wereld leven wij, ja, een energetische sfeer. Het is een energetische wereld waarin we dingen kunnen doen. Waarin vitaliteit heerst, of juist niet, enzovoort. We zijn bezig met gezondheid, wat bedoel je ermee? Gaat het om allerlei fysieke dingen? Ja, het gaat ook om fysieke dingen. Maar gaat het voor jezelf om fysieke dingen? Nee, mensen komen met klachten naar de dokter. Nou, wat zijn er voor klachten? Ik kan dit niet meer doen, of dat gaat niet meer zo prettig, en weet ik wat allemaal. Is dat een fysieke werkelijkheid? Nee, het zijn dingen die ik niet meer kan doen. Dat is een energetische werkelijkheid. En dan moet de dokter het gaan vertalen in de fysieke werkelijkheid. En wanneer de geneeskunde te veel blijft in die fysieke werkelijkheid, zeg je, nou, die heeft geen aansluiting meer bij de patiënten. Wat bedoelen we dan? Nou, het is gewoon een constructie van de fysieke werkelijkheid, fysieke lichamen, en dan de biochemische en biofysische zaken die allemaal gelden. Nou, wanneer je dat weer plaatst terug op je eigen leven, dan zeg je, ja, nou ja, het zal er wel mee te maken hebben, maar ik leef niet in de wereld van zenuwimpulsen en chemische processen, daar leef ik helemaal niet in. Dat is een vertaling die de arts maakt. Maar ik leef daar niet in, want ik wil gewoon lekker eten. Ja, dat is toch heel iets anders? Nee, maar zie het, hè? En dat is het punt. Belangrijkste punt is, keer terug naar de concrete eigen ervaring. Het blijkt het moeilijkste te zijn wat er is. Maar wanneer je dat een beetje doet, dan merk je al dat de wereld veel wonderlijker in elkaar zit dan je ooit hebt gedacht. Wanneer je een klein beetje terugkeert naar je authentieke ervaring. Zoals je het ervaart. Gewoon alledaags hoor. Heel alledaags. Heel nuchter. Je moet veel nuchterder zijn. Wanneer je heel nuchter bent, dan prik je door allerlei constructies heen. Dan zeg je, ja, die wetenschappelijke constructies die zijn wel in zekere zin nuttig. Maar ze zeggen ontzettend weinig over de wereld waarin mensen leven. En wanneer je dat eenmaal ziet, dan ga je verder door. Dan ga je zeggen, nee, ik ga het verder onderzoeken. Hoe mijn ervaringswereld er nou uitziet. Hoe is dat nou mijn eigen wereld? Bijvoorbeeld, wat zijn mijn afmetingen? Wat is mijn verleden? Ja, dan moet ik nog even verder graven. Dan moet ik ook zeggen, hé, wanneer ik een verleden stel, heb ik ook een toekomst en dan is er ook een nu. En dan heb ik een tijdsbalk en dan zit ik ergens op. Nee, dat is onzin. Want dan ga je de tijd weer te abstract maken, terwijl je leeft in een concrete tijd die helemaal niet homogeen is. Dan stel je vast, oh, soms dan zie ik weer achteraf op het horloge of op de klok. En dan denk ik, oh, nou, dat is een heel kort tijdje is er voorbij gegaan. Maar oh nee, het is alweer een uur voorbij. Dus dan is je eigen tijdservaring heel anders dan die van de klok. Wat is nou de werkelijke tijd? Kun je niet zeggen. Maar je kunt wel zeggen, ik leef niet in de klokkentijd. En het is er wel steeds meer van gekomen. Maar het is een disciplinering. Net zo goed als je agenda van dag dit, dag dat. En dan moet ik dit doen en dan moet ik dat doen. En ik heb alles precies in een schema gezet. In een weekschema, maandschema, jaarschema's. Ja, dat kan allemaal wel. Dan heb je gewoon wat meer aangepast aan de, nou ja, objectieve constructie van de tijd. Die we met de klok en met de agenda hebben gemaakt. Foucault heeft dat heel goed onderzocht. Hè? Hij zegt, nee, het is een disciplinering op dat basisniveau van de ervaring van mensen die steeds verder is doorgegaan. Een disciplinering. Ja, wij disciplineren ons naar de abstracte ideeën die wij hebben, bijvoorbeeld over tijd, over de ruimtelijke ordening enzovoort. Maar dat is een constructie. Kunstmatig. Als je terugkeert naar je eigen ervaringswereld, blijkt die heel anders te zijn. Veel meer stromend, veel ruimer, veel variabeler. Veel meer open. Wij leven niet in een gesloten systeem. Als je al over het systeem spreekt, dan zeg je nee, het is een totaal open systeem. Nou, een open systeem kun je nooit helemaal definiëren. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Hè. Wanneer je gewoon zelf aan het onderzoeken gaat, dan zie je, oh ja, er ligt eigenlijk helemaal niks vast. Als ik zeg, er staat iets vast, dan is dat gewoon een keuze. Maar dan ga ik het wel construeren. Nee, laat het nou eens open. En je laat steeds meer alles vrij, steeds meer alles open. Nou, het leven, voor zover het doorgaat, moet je eens kijken, krijgt de kans. Je ontplooit zich nog mooier, nog ruimer, nog gevarieerder dan ervoor. Fundamentele punt, je ziet dat er een overgang komt van dualiteiten naar non-dualiteit. Wanneer er non-dualiteit is, en dat ervaar je in jezelf, als totale openheid, is er niks anders meer. En als er niks anders meer is, dan is er compleetheid, is er geen verlangen meer. Maar juist daarom gaat het leven in zijn grootsheid juist bloeien. Er komt meer ruimte. Iedereen vindt het prachtig wanneer er meer ruimte komt. Wanneer er meer ruimte komt, ontstaat er vreugde. Dus je eigen zijn, je eigen bewustzijn wordt oneindig. Die vreugde wordt ook oneindig. Geen probleem meer. Duidelijk? Mensen maken het zich zo moeilijk. Al die mensen die klagen. Het beste wat eruit voor kan komen is weer het zelfonderzoek. Van ja, hey, wat is nou de oorzaak van het klagen? Ja, hij en zij en die ander. Ja, ga maar kijken. Nee, het heeft altijd ook met jezelf te maken. Waardoor kan er dan zo'n conflict komen? Extern of ook intern hoor, intern bij jezelf. Omdat je scheidingen aanbrengt. En als je scheidingen aanbrengt, krijg je problemen. En als je dat niet doet, je keert terug naar de oorsprong die totaal open is. Inderdaad, ja. Je bent totaal thuisgekomen. En daar is het goed. Er moet niks meer. Maar er is een openheid voor alles. Ja, dat is ook vrij zijn. Nog iets onduidelijk? Wanneer het mentaal duidelijk is, dan moet je zelf maar weer bij jezelf te raden gaan. Zijn dan ook echt alle problemen voor mij weg? Zo niet, ga ik weer verder kijken. Waardoor ontstaat het probleem? Omdat ik me weer vasthoud aan iets dat beperkt is. waarvan ik zelf zeg, dat is belangrijk. Maar ja, wanneer je een grotere afstand neemt, moet je eens kijken, ben je dan belangrijk? Als je over 50 jaar kijkt, vandaar ik nog eens terugkijk, is het dan nog belangrijk? Over 100 jaar weet niemand meer dat je bestaan is. Ben je nog belangrijk? Hoe zit het met jezelf? Die zit dus niet vast in al die dingen die je vast wil houden. Het laatste wat je kunt zeggen is dat je deel hebt aan het oorspronkelijke, waar geen grenzen zijn, waar niets meer over te zeggen valt. Maar wat wel de basis openheid is. Ja, iemand?
Dus ik vind het heel moeilijk voor dat zelfonderzoek, bijvoorbeeld als je dan juist boos bent of zo. Hoe kun je dan zelf...
Maar goed, doe het dan niet wanneer je helemaal in die boosheid zit. Maar even later, dan neemt die boosheid af. En dan ga je meestal ook afvragen... van, oh hé, ja, ik ben boos geweest en ik heb, weet ik wat, een klap uitgedeeld of weet ik wat. Hoe zit het weer? Dan krijg je toch weer eventjes die reflectie. En dat is het weer. Zeg je, ja, oké, daar is het weer eventjes primair gegaan. Maar nu kan ik toch weer een klein beetje meer bewust zijn van wat daar allemaal gebeurde. Dus dat betekent dat het betrekkelijk wordt. En op zich hoor is het natuurlijk al ontzettend belangrijk, want je hebt genoeg mensen die blijven in hun boosheid zitten. En zelfs wanneer de directe emotie weg is, dan zijn ze nog kwaad. En met oude fetus, nou ja, je weet hoe lang dat dan doorzit. Nee, je gaat terug en je gaat zeggen, oh nee, moet je kijken, daar is dat zo gelopen. Ja, nou ja, blijkbaar allemaal. Ik heb het maar te accepteren, want zo is het gegaan. Maar ik zie nu wel de betrekkelijkheid van de hele situatie. Dus dan heb je niet alleen die situatie met die boosheid in de blik, maar dan heb je een veel ruimere blik. Zeg je, ja, ik zie de hele situatie. Moet kijken, zo en zo is het gekomen. Ja, blijkbaar, die neigingen die zitten er bij mij en die andere neigingen zitten bij die ander en zo. Nou ja, dat had misschien ook moeilijk anders kunnen worden. Maar wanneer je dat vaststelt, dan zit je niet meer daar op dat niveau. Dus dan zit je al op een veel ruimer niveau. En dat is de basis waarop mensen kunnen zeggen, nou nee, oké, zand erover. We praten niet meer over dat het echt weg is. Waarom kunnen ze dat doen? Omdat ze dan op een ander niveau zitten waarin dat oude conflict niet zo belangrijk meer is, heel betrekkelijk is of helemaal niet meer speelt. Nou dat je toch weer eventjes terugkeert naar dat niveau voorafgaande aan die... aan dat conflict. Want dan zeg je, nou nee, goed, laten we maar weer aansluiten bij onze goede relatie voordat we dat conflict hadden. Ja, inderdaad, dan ga je daar naar terug, want daar was het conflict niet. Of je gaat op een hoger bewustzijnsniveau en zegt, nee, goed, dag, nee, we zijn toch al volwassen mensen. Nou, volwassen mensen die zien toch de betrekkelijkheid van die ruzie. We zijn geen kinderen meer. Ja, wat bedoel je dan? Ja, wij zitten dus op een ruimer bewustzijnsniveau, zodat we die uitbarsting daar tegen elkaar heel betrekkelijk kunnen zien. Ja, prachtig. Daar gaat het nou juist om. Als je nou dat principe nou een keer veralgemeniseert, doe je het voor je hele leven. Nou, dan wordt het hele leventje wordt heel betrekkelijk. Maar dat geeft de vrijheid. Je bent niet meer slaaf van je eigen emoties. Ze mogen er zijn, maar je bent er geen slaaf van. Je bent dat lichaam wel, maar je bent er geen slaaf van. Je valt er niet mee samen. Je bent het lichaam wel, maar je hebt je lichaam ook. Dat betekent dat je verhouding hebt ten opzichte van je lichaam. Wat betekent dat voor jezelf? Dat je zelf ruimer bent dan het lichaam. En dat betekent niet dat je scheiding maakt opnieuw. Nee, juist niet. Maar er is wel een verruiming mogelijk. Waarin het ander is opgenomen, maar wel als betrekkelijk in het grote geheel. Juist dan kun je het accepteren, hoe het zit met je lichaam, met je bestaan. Nee, in het grote geheel is er die acceptatie. Juist dan kun je het pas accepteren. Maar dat kun je pas doen wanneer je jezelf zijn ervaart, dat niet identiek is met dat lichaam. Of met die boosheid.
Is het ook dat wat genoemd getuigen zijn?
Wat, hè?
Is het ook dat wat genoemd getuigen zijn?
Ja.
Wat er nu gebeurt, ja.
Nou, dat is een manier, hè. Maar daar moet je natuurlijk ook mee oppassen wanneer je zegt, nou, je moet getuigen zijn van alles. Daarom zei ik, het is veel meer een verruiming van je bewustzijn dan een afstand te nemen en dan op een afstandelijk bewustzijnsstandpunt gaan staan en zeggen, nou ja, dat allemaal, dat zie ik allemaal en ik heb er niks meer nodig. Het kan tijdelijk even nuttig zijn om even los te komen van de identificatie, maar dan gaat het wel om, nee, je moet zo er ook open voor moeten staan. Voor zover het er is, dan is het er. Anders ga je een nieuwe dualiteit maken. Nee, het is veel meer een verruiming. Je ervaart jezelf al steeds ruimer dan een gegeven situatie. En dat is heel menselijk, want ja, wij zijn meer dan de dieren. Waarom? Omdat wij bewustzijn hebben, zelf bewustzijn hebben. Wij kunnen afstand nemen van de situatie, dus een verruimde situatie hebben en terugkijken. En dan zien we andere mogelijkheden. Dus de gegevenheden van de biologie bijvoorbeeld. Nou, die zien we wel. Maar we zien ook andere mogelijkheden. En dan gaan we aan techniek doen en zo. We zeggen, dat is de cultuur. Mensen kunnen leren van hun fouten. Ja, waarom? Omdat ze altijd meer zijn dan een gegeven situatie. Nou, word je daar bewust? Word je daar bewust? Dat je in jezelf zijn altijd ruimer bent dan wat gegeven is. Het is gewoon heel menselijk, maar je moet het wel even bewust gewoon ook doen. Want anders, dan ga je wel mee met die krachten op dat horizontale vlak. En dan ben je daar ook een speelbal van de krachten. Dat is het idee van karma en de oorzaak- en gevolgsituatie. En dan wordt gezegd, ja, kijk, wanneer je daar op dat niveau alleen beweegt, dan ben je inderdaad aanwezig op dat niveau van oorzaak en gevolg. Je handelingen die halen zoveel uit dat ze weer terugkeren naar jezelf en je toekomst bepalen. En dan denk je, nou, ik ga het daar even zoeken. Maar ja, je vervalt steeds weer opnieuw in dat mechanisme wat gegeven is. En zo draai je continu rondjes. Je zit gevangen in die keten van oorzaak en gevolg. In de nieuwe Advaita Post heb ik het nog eventjes zo neergezet. Het zijn natuurlijk gewoon hele vanzelfsprekende dingen, uitspraken die niks zeggen. Maar ze moeten gezegd worden. Want dan zegt mensen weer, ja, sommigen zeggen dat ik helemaal gedetermineerd ben. Hoe zit het dan? Nou ja, goed, wanneer je eventjes hier naar kijkt wat vanavond zo besproken is, dan is het duidelijk. Voor zover je identificeert met iets betrekkelijks, word je bepaald door de krachten die in dat betrekkelijke gebied heersen. Voor zover je realiseert dat je vrij bent valt het beperkte gebied. Ben je vrij? Heel simpel.
Is het altijd nodig om confrontatie te hebben en dat ze bij me iemand? Je kunt gewoon zo op dat inzicht komen.
Ja, gelukkig wel. Maar heel veel mensen die blijken het toch al nodig te hebben. Die zijn hardleers. En dan geeft het leven voldoende mogelijkheden om daar te leren. En zelfs dan nog. Is maar de vraag of mensen leren. Want sommige mensen leren nooit, heb je het idee.
Maar het kan zo ook zonder.
Maar het kan natuurlijk ook zonder dat je zegt, nee natuurlijk, ik heb al lang het idee dat ik gewoon oneindig vrij ben. Nou, blijven er maar in die oneindige vrijheid en dan gaat het zich stabiliseren. Zeker. Maar heel veel mensen beginnen pas vragen te stellen en een beetje bewuster te worden wanneer ze wel neusstoten of confrontaties hebben, minder mooie dingen ervaren.
Maar ja, als je het nu weet, dan kan je zo op dat inzicht komen zonder dat je eigenlijk
tuurlijk
te botsen.
Ja. Tuurlijk. Wanneer je gewoon heel duidelijk de besef hebt van je eigen vrijheid. En nou, prachtig. Je gaat daar helemaal in op. Nou, heb je met die andere leerschool niks te doen? Maar goed, het moet wel blijken. Van tevoren zit ik zo te zeggen.
Denkt u dat het maken van de keuze om vrij te zijn uiteindelijk zou kunnen leiden naar een staat van vrijheid? Zou je even omgekeerd praten? Je zegt, ik maak nu bewust een keuze, ik wil vrij zijn, ik zal vrij zijn, dus morgen ben ik vrij.
Jawel, maar dan hangt het er wel even vanaf op wat voor manier, hè?
Ja.
Want allerlei ik-personen die zeggen van, ja, ik ben vrij en ik mag dit doen en ik ga dat doen enzovoorts en ik ben vrij, dus morgen dan zullen de mensen eens even wat kijken. Dan zullen we zien wat ik allemaal ga doen. Dus het hangt er even vanaf op wat voor manier, hoor. Het gaat er werkelijk om dat die notie, dat besef van die oorspronkelijke vrijheid. En dat is een totaal ander soort vrijheid dan de vrijheid die een ik-persoon in zijn hoofd heeft zitten. Van nou ja, ik hoef me aan die wetten of die regels niet te storen.
Nee, die bedoel ik ook.
Nee. Het gaat werkelijk dus een oriëntatie op die oorspronkelijkheid.
Ja.
En gedeeltelijk is dat wel een soort keuze. Alleen, ook hier weer, wanneer de keuze is alleen op ik-niveau, persoonlijk niveau, dan werkt het niet. Het zal een totale keuze moeten zijn die ontzettend veel dieper gaat. En dan gaat het ook vanzelf. Dus dan kun je eigenlijk niet eens zeggen dat het een keuze is.
Dus het is eruit gekomen.
Ja, maar tot op grote hoogte is er dus nog iets van die ik-persoon. Bijvoorbeeld ook op het niveau van het mentale, ook op het niveau van het inzicht nog. Waarin je wel degelijk nog die keuze ervaart van ik kan me laten afleiden of ik kan bij het belangrijkste blijven. Dus tot op grote hoogte heb je nog iets van die keuzemogelijkheid, zo ervaar je dat tenminste. Ook al zit je niet meer op dat ik-niveau van ik zal het allemaal wel even regelen. Nee, zelfs wanneer je een hele diepe meditatie hebt bijvoorbeeld. En de telefoon gaat. Dan heb je vaak nog de notie van, nou ik kan er aan toegeven. Dan stap ik uit die meditatie, want ik ga die telefoon opnemen enzovoorts. Of, nou, laat maar. Ik blijf hier in mijn diepe meditatie. Dus daar heb je voor je gevoel nog een beetje dat idee, ik kan de ene kant uit of de andere kant uit.
Kan die meditatieve toestand niet even goed doorgaan terwijl je telefoneert?
Nou, maar goed, dat is dan een andere. Ik heb het alleen even naar voren gehaald dat je zelf wanneer je wat verder gaat naar het bovenpersoonlijke, dat het persoonlijke niet meer zo speelt, dat je dan nog een tijd lang toch op iets daar nog van meeneemt in het bovenpersoonlijke, namelijk dat je daar nog die mogelijkheden, die verschillende mogelijkheden herkent. goed, op een gegeven ogenblik dan is het natuurlijk duidelijk dat die twee situaties van de telefoon opnemen en de meditatie ook niet in conflict met elkaar moeten komen. Het is zo. Ja.
Dus iemand die dus in die boven, hoe noem je dat, boven persoonlijke toestand zit, hypnose bewustzijn misschien, hè?
Hmm.
Die zit ook in het dagelijkse leven. Hè? Die moet ook werken op het bureau of weet ik veel wat. Hè? Dus maar, het is toch mogelijk dat iemand vanuit dat hypnose bewustzijn of die bovenpersoonlijke toestand alle dagelijkse dingen doet.
Ja, in zekere
zin.
Dat daar
niet uitvalt.
Nee, in zekere zin. Wanneer het leven doorgaat, gaat het leven door. Alleen, wanneer je dus bij jezelf blijft om te zien hoe het zit met jezelf, dan zie je, het gaat op een totaal andere wijze dan het vroeger ging. Waarom? Omdat er ook in het dagelijks leven niet meer de ik-persoon staat waar je zelf op dat standpunt staat om alles te interpreteren en van daaruit alles te regelen. Nee, dat standpunt, dat is er niet meer. Voor zover er dat functioneren is, is het toch een vrij vanzelfgaande zaak. Is het niet meer een ik-persoon die daar alles zit te doen en te regelen. En daarom kan het ook samengaan. Dus die totale openheid en het dagelijks leven.
Van het moment dat je ook inziet, dat je identificeert met wat dan ook, dat dat de beperktheid is van hetgeen waarmee je identificeert. Van dat moment dat je dat inziet, valt de identificatie weg.
Nou ja, dat hoop je maar dat het definitief is weggevallen.
Ja,
maar dat inzicht, dat is wel belangrijk, ja.
Of het kan tijdelijk wegvallen, hè? Dus dat je toch een gevoel van vrijheid ervaart, ik weet niet of het juist woord is, of beleefd, hè?
Ja.
Van non-identificatie.
Hm. Ja, ja.
En dat schept dan die ruimte natuurlijk. Hè?
Uitstekend. Omdat dus het enige is dan
waar je mee identificeert, wat dan ook mogen zijn, hè? Wegvalt.
Ja.
Of omdat je daar de relativiteit van in ziet.
Ja, maar het belangrijkste is dus in die ruimte te blijven. En dan mag alles gewoon doorgaan.
Ja.
Maar blijf primair bewust in die ruimte.
Meestal lukt dat niet om in die ruimte te blijven.
Nou, waarom niet?
Omdat je terugvalt in het persoonlijke bewustzijn.
Ja, goed, dat is dan een vaststelling. Maar dan moet meteen ook weer dat inzicht komen van, ja, moet je kijken, ik zie weer wat er gebeurd is. Wanneer het zo ruim is, ik blijf hier maar gewoon bewust aanwezig. En ik blijf helder aanwezig, zodat de terugval niet meer komt.
Ja. Kun je dan zeggen, als er een confrontatie is?
Confrontatie is er niet meer.
Nee, maar als er een confrontatie is, dat wil zeggen, je waakt niet helder. Hè?
Ja, want dan is
het
eerst.
Nu heb je een confrontatie nodig gehad,
ja,
om tot een bepaald inzicht te komen. En dan kun je er afstand van nemen en kijken bijvoorbeeld naar de boosheid.
Ja. Ja.
5 uur geleden of 2 minuten geleden gebeurd is.
Ja.
Dat was een confrontatie.
Ja.
Nu heb je de mogelijkheid, misschien niet, misschien wel, om daar een enige afstand van te nemen.
Ja.
En dan kun je ernaar kijken.
Ja.
En dus dat voor, weer oplossen.
Voorafgaande aan die confrontatie is er blijkbaar weer een identificatie geweest met dat persoontje dat in conflict kan raken. En daar word je weer bewust van in zo'n confrontatie. Dus je moet inderdaad dan maar blij zijn dat weer zo'n leermoment komt. Ja.
Maar dus op dat moment was er eigenlijk tekort aan inzicht.
Ja.
Anders had je die confrontatie niet gekregen.
Nee. Dus was het tekort aan inzicht omdat je je blijkbaar weer ging identificeren met dat beperkte persoontje.
Kun je dan zeggen dat je aan de ene kant kunt leren vanuit ervaring en vanuit de andere kant vanuit inzicht?
Ja, dat valt op een gegeven ogenblik samen. Maar het is op persoonlijk vlak kun je zeggen, ja, dat is inderdaad daar de ervaring. En dan is het weer te hopen dat je via dat inzicht weer vrij van die beperkingen komt. Dat zou ik kunnen zeggen, ja.
Kun
Kan je iets zeggen over het centrumloze aspect waar je regelmatig op betrekt? De openheid. Want zelf als ik in die openheid of daar contact mee probeer te maken, heb ik toch het gevoel dat er nog ergens een anker is of nog een of andere locatie of centrum van waaruit ik
het. Nou, dan ga je zelf maar vragen. Wat zou het betekenen wanneer ik het laatste anker zou ophalen? Ja, dat vinden de meeste mensen heel eng. Wanneer je heel helder blijft, dan zeg je ja, ik ben weg. Maar dat is juist mooi. En gaan we kijken hoe we dan verder gaan. Nee, maar je ziet het, hè? Vanuit een ik. En ik kan zichzelf nooit loslaten, want die zegt van, hé, want dan ben ik weg. En dat wil het ik nooit. Het kan alleen maar vanuit een ruimer zelf zijn, dat die beperkingen van dat ik gaan oplossen. Dus dan moet je eerst al bewust worden op dat niveau voorafgaande aan dat ego-conflict. Namelijk dat je er altijd al zelf bent, zonder de oude vormen. Maar omdat je dan ervaart als de oneindig zelf zijn, dan kun je ook dat laatste anker gewoon laten zitten. Ophalen of het touwtje loslaten. Zeg je nou nee hoor, blij dat ik daar niet meer hoef vast te zitten.
Als je nu een heel zwaar trauma van vroeger hebt, dus dat zit helemaal vast in het lichaam, dat kan er dus ook uitgaan op die manier.
Je weet wel zeker, dat kan alleen maar op deze manier.
Ja, dat zei je er straks. Hè?
Want zo'n trauma die blijft altijd daar zitten, wanneer je niet op een bewuste manier daar nog eens een keer naar terug kunt keren. En daarin nog een grotere ruimte ervaart, waarin het trauma betrekkelijk wordt. Want blijkbaar is het een trauma van het ik, dus dat is daar een stukje van jezelf, wat zich daar zo vast heeft gezet, maar het leven is doorgegaan met het grootste gedeelte van jezelf, en je zegt, ja, wanneer er iets weer van opduikt in mijn ervaring, dan is het allemaal niet zo prettig, dus weg ermee. En dat gebeurt juist ook al onbewust. Die psychoanalyse, ja, die heeft ook heel veel bedenkelijke kanten, maar deze basisnoties, die waren daar echt wel juist in hoor, van die onbewuste verdringing. Dus ja, voordat het bewust wordt, dan is het al lang weggedrongen. Door omstandigheden, dan kan het af en toe even de kop opsteken. Maar ja, goed, nee, je wilt niet dat het zich doorzet in de eigen ervaring. Dus je krijgt toch weer dat het weggeduwd wordt. En dan zeg je, ja kijk, dat is een hoeveelheid energie die er zit. En die energie, die wordt nu vastgehouden. Dat kan soms een hele hoge drukketel zijn, hè, met een deksel erop. En wanneer het heel erg is, ja, dan krijg je allerlei wantoestanden. Want je krijgt dan toch dat die energie ergens een uitweg zoeken in hele gekke richtingen bijvoorbeeld. Of dat er een hoeveelheid angst in zit die toch een basis blijft van je bestaan. En die hele bestaan daardoor heel sterk vernauwt. Chronisch. Nee hoor, je zult er terug moeten keren met je heel ruime bewustzijn. En dan die energieën, ja, dus die deksel niet meer vasthouden, dat die de ruimte kunnen krijgen. Maar dat kan alleen maar, dus wanneer je zelf al beseft dat je zelf al voor dat trauma ook al aanwezig was. Dat je daar bewust wordt. En dan zeg je, oké, ik kan me daar ook nog ontspannen op dat niveau, met die trauma's en die energieën die boven de ruimte gaan, mogen door dat bestaan heen gaan. Met allerlei moeilijke emoties, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar dat is tijdelijk, wanneer ze ruimte hebben gekregen, ze nemen de ruimte en op een gegeven moment is er niks meer over. Ik heb het bij verschillende mensen meegemaakt hoor. Ik ben mezelf trouwens ook, want ja, wie heeft nog niet basistrauma's? Het grootste basistrauma is inderdaad dat van, hey, kijk eens, ja, ik wil dat anker niet ophalen, want dan ben ik er niet meer. En toch weten dat dat zelfs tijdelijk is, vergankelijk is. Nou, dat weten dat vergankelijk is, dat is het grootste trauma. Maar het staat wel aan de basis van je ik-bestaan. Ja, iemand was hier geleden.
Gelooft u dat u met een zwart trauma, met de energie die je daarvan hebt, dat daar iets positiefs in kan doen? Dat je zegt, oké, ik gebruik die energie als een soort stuwing om toch iets nuttigs met mijn leven te doen?
Nou ja, dat zie je wel, hè. Gewoon, ze zeggen altijd, nou, wanneer je schrijver wordt, of dichter, dan heb je zoiets. en dan is het maar goed, want dan ga je het toch nog een keer op een goede manier gebruiken. Maar ja, je ziet het bij die schrijvers en dichters, nou ja goed, die hebben toch wel een beetje getraumatiseerd leven. Dus het probleem is niet opgelost.
Nee, maar vindt u dat het probleem?
Nou, in relatieve zin zeg je, nou, dat is beter dan wanneer ze het helemaal gaan oppotten. Want dan krijg je helemaal misschien een ontploffing of zoiets. Ja. In de psychose of weet ik wat.
Dus er is ook toch wel
Ja, maar goed, wanneer het een beetje gekanaliseerd wordt afgevoerd, dan denk je, nou ja, oké. Okay. Of in de sport natuurlijk ook, hè. Er wordt ook heel veel gedaan.
Of het werk. Ja.
Of het werk. Maar je ziet dat geen definitieve oplossing is wanneer niet die basis vrijkomt. Ja. Wanneer het oppervlakkige zit, wel natuurlijk. Dat gebeurt natuurlijk ook. Wanneer je gewoon een rotdag hebt gehad en s'avonds ga je lekker sporten of zo. Natuurlijk. Dan ben je tenminste weer kwijt. Maar die diepere dingen, ja, dat is maar de vraag.
Ik hoor u daar zeggen dat het grootste trauma dus het einde van het leven is.
Nou nee, van het ik hoor. Van de eindigheid van het ik. Dat gaat meestal nog wat verder dan het eind van het leven.
Ja, het leven is niet eindig. Dat is juist, en als je ontdekt dat de dood niet bestaat en de geboorte niet bestaat, dan heb je toch minder problemen.
Nou nee, goed, maar dat is dus het vervolg wanneer je daarover na gaat denken, wanneer je precies gaat kijken. Hé, hey, hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Dan zeg je inderdaad van, nee, dit zelf zijn, dat is niet gebonden aan dat gebeurtenissen van geboorte en dood. Nee, dat klopt, maar om vanuit een ik-positie te komen tot die relativering, zal er wel wat moeten gebeuren. Want gewoon een ik die zich identificeert met het lichaam, die heeft al degelijk problemen met het doodgaan. En dat is dan juist weer het trauma. Hoe kun je het trauma weer te boven komen? Nou ja, goed, dat zegt hij al. Dat is inderdaad meer beseffen dat in dat zelf zijn, nou, niet in die vaste dingen zitten van geboorte en dood. Dat je daar niet aan vast zit, dat je daar niet door bepaald wordt. Zeker. Nee, dus keer dus terug, steeds weer opnieuw wanneer het nodig is, naar die basiservaring waarin het goed is. Dus ook met die droom, Rita, wanneer je terugkeert daar naartoe, zeg je nee, het is goed. En het is niet alleen daar even, daar s'nachts geweest op, nou, toen en toen, sowieso laat. Want dan ga je het in het kader van de tijd plaatsen, je gaat psychologisch interpreteren. Nee, iedereen heeft bepaalde ervaringen. Oh ja, hé, het was goed. Maar nogmaals, ga dat niet weer construeren ergens in de tijd, beperkte ervaring in de tijd. Het was eventjes een psychologische ervaring en de harde werkelijkheid. Ja, daar heb je over het algemeen verder mee te maken. Nee, je ziet dat daar iets van die oorspronkelijke werkelijkheid eventjes naar voren kwam in de ervaring. En zie dat dat je werkelijke basis is. Dat dat je werkelijke identiteit is. Die oneindige goedheid. Ja. In de laatste paar Advaita posten heb ik ook nog eventjes gewezen naar Peter Sloterdijk, die filosoof die dan inderdaad wel meegaat met de beoefening enzovoorts. Maar dat je ziet nou, alle filosofen ook, die gaan allemaal uit van de harde, zogenaamd harde werkelijkheid van het bestaan van een persoon. En dan zie je dus dat er allerlei uitspraken worden gedaan waarvan je zegt, ja, het is maar weer een betrekkelijke waarheid. Want wanneer je werkelijk gaat kijken naar wat spiritualiteit is, dan zie je dat het niet een psychologie is van personen, maar dat het een ontdekking is van heel andere soorten werkelijkheden die veel ruimer zijn dan de alledaagse werkelijkheid van personen. Maar het vraagt wel ergens eventjes zo'n omdraaien van een schakelaar. Hè? Dat je niet in het denken blijft, wat toch vrij standaard is. Ik ben mijn lichaam, ik ben mijn brein, ik ben mijn psyche. En daar kun je wel wat aan rommelen, zodat je wat gezonder wordt of wat intelligenter wordt of zo. Of wat prettiger gaat leven. Wat spiritueler gaat leven. Enzovoorts. Het gaat niet om die personen. Want het is maar een constructie. En dat kun je pas zien wanneer je even terugkeert. Oh ja. Nu ga ik terug naar een veel ruimere sfeer van zijn, zelf zijn. En daar zie ik dat inderdaad, je kunt het inderdaad zo construeren, maar ik zie hier vanuit dit hele ruime standpunt, die interpretatie als heel betrekkelijk. Dus de identificatie van jezelf met dit gegeven, dat gegeven, dat klopt niet, dat klopt niet. In Nederland staat al een hele lange tijd het boek van Dick Swaap bovenaan de top 10. Wij zijn ons brein. Nou, het is je grootste onzin. Gewoon taalkundig ook hoor. Gewoon taalkundig. Wanneer je kijkt brein. Nou, het begrip brein hoort thuis in de neurobiologie. Wat wordt daar allemaal gezegd? Er wordt alleen gesproken over zenuwcellen en over zenuwprocessen. Impulsjes en zo. Verder niet. Dat is je brein. Wij zijn ons brein. Nou, wij, eerste persoon. En ik ben mijn brein. Nou, dat is toch je reinste onzin. Als ik zeg tegen iemand, jij bent je brein. Nou, is toch ook duidelijk dat het onzin is. Maar ja, er worden wel 100.000 exemplaren van het boek verkocht. Nou, blijkbaar willen de mensen het horen. Want wanneer ze dan vrijheid willen hebben, Dus dan moeten we dat zoeken in het brein. Nee, maar letterlijk hoor, echt waar. Dus dan zijn er allerlei stofjes tegenwoordig ook. Van wanneer een examen is, ja, ik moet Ritalin slikken. Waarom? Oh, dan gaan die hersencelletjes wat beter werken. Nee, maar je krijgt van het een het ander. Echt waar hoor. Dat is gewoon letterlijk dat mensen zich steeds meer erop vastzetten. Maar omdat ze erin geloven, zie je dat ze zich er steeds meer afhankelijk van maken. Iemand nog?
Wat vindt u van het dagelijks mediteren, mensen die dagelijks mediteren? Heb je daar iets voor om te zeggen?
Nou, in uw... Ja, wanneer dat hier om gaat, hè, dan zegt nou nee, ik ga regelmatig eventjes zitten om tot mezelf te komen.
Dan zal ik dan het kwijtste voelen.
Een klein beetje terugkeren in mezelf, die zelfmeditatie. Hé, hoe zit het nou met mezelf? Hoe zit het met die diepte? Kan ik wat meer in die diepte zakken? Dat is natuurlijk een hele goede meditatie. En wanneer je de ervaring hebt dat je dat heel gauw vergeet. Nou, gaan we maar elke dag even zitten zo te mediteren. Gebruik hulpmiddelen die je als nuttig ervaart. En dat kan ook best de dagelijkse meditatie zijn. Nee, wanneer je werkelijk iets ervan op opgepikt van... Hey, kijk eens, dat vind ik echt belangrijk... Alleen het lukt me niet zo erg en zo in het gewone leven. Nou, ga dan gewoon allerlei dingen inbouwen dat het wel beter lukt. Dat is gewoon gezonde verstand. Je hebt een notie welke richting het uit moet. Nee, dat vind ik eigenlijk ontzettend belangrijk. Nou, ga dan gewoon dingetjes erbij halen die nuttig zijn, die behulpzaam zijn. Ik heb al genoeg. Nou, schrijf maar dingen op die je al wel ervaren hebt die de richting uitgaan en hang die op aan de muur. Ik ken verschillende mensen hoor, die hebben een hele huis vol hangen. Ja, wanneer je het toch belangrijk vindt. Wanneer je dat toch zegt, dat is het allerbelangrijkste voor me. Ja, dan doe je toch van alles om dat leven te houden. En als je dat niet doet, nou ja, dan moet je het zelf weten. Maar dan moet je ook niet klagen.
Dat is niet mijn probleem. Ervaringen die niet in geur, kleur of taal te beschrijven.
Nou, dan zeg je, mijn ervaring is de werkelijkheid zonder kleur, geur, ervaring en zo. Oh ja. Of gewoon zonder te zeggen, oh ja, voor mij is het symbool de cirkel, of weet ik wat, of een blanco vel. Het maakt niet uit wat hoor, maar gewoon, pas het gewoon aan de eigen situatie van, oh nee, dat. En dat moet ik niet vergeten. Nou, hoe doe je dat dan? Nou ja, het kan van alles zijn. Maar als je het belangrijk genoeg vindt, dan vergeet je het sowieso niet. En als je denkt te vergeten, dan gebruik je maar hulpmiddeltjes. Hoe dan? Iemand anders die had vier van die alarmklokjes in zijn zak zitten, steeds weer om een kwartier afgesteld. Ja, die heeft een paar jaar volgehouden, maar toen bleef hij waakzaam. Wakker. Ja. Ja, dan zeg je nou, wat is nou twee jaar op het hele leven? Of wanneer je een Indiër bent, dan zeg je nou, wat is nou 2 jaar op die 1000 levens die ik nog moet leven? Ja, alleen de uitdrukking gebruik je meestal voor slechte middelen. Maar nee hoor, wees maar verstandig in de keuze van je middelen. In bedrijven hebben ze ook altijd over doel rationeel handelen. Dus het betekent dat je rationele middelen kiest om je doel te bereiken. En dat is gewoon heel nuchter. Tuurlijk, heel verstandig. En je weet donders goed wat verstandig is en wat niet verstandig is. Nou, wees dan maar verstandig, zeg ik. De spiritualiteit is niet zweverig. Nee, het is juist terugkeren tot de actuele, authentieke ervaring. En wanneer je daar merkt, hé, het ene is beter dan het ander, dat je gewoon dat betere gewoon voor laat gaan. En dat je daar inderdaad ook op een verstandige manier middelen voor kiest, desnoods, voor zover het mogelijk is. Dus spiritualiteit is niks anders dan wakker worden. Plato zei het ook al, iedereen die heeft een besef van het goede. En het goede, dat is iets basaals dan wat dan ook. Dus het enige is, daar maar bij te blijven. Iedereen heeft er al een besef van, dus... Het enige punt is dat je daar maar aan houdt. En daar moet je gewoon je verstand ook bij gebruiken. Want als je weet dat je gewoon te veel wordt afgeleid in bepaalde omstandigheden, dan zeg je nou, voorlopig is het nuttiger om niet naar die omstandigheden te gaan. Zeg vooraan. En zo ga je maar alles wat bij jezelf na. Wees er gewoon maar heel nuchter en helder in.
Toch is het niet makkelijk om je niet te identificeren als je met de vraag zit van wie ben ik?
Nou ja, dat is ook weer, hè, dat je wel toch afvraagt, hé, hoe zit het nu met me? Oh, ik heb blijkbaar de neiging om heel gemakkelijk te identificeren met, nou ja, bijvoorbeeld dit lichaam. Oké, dan stel je het vast. Maar dan, het is in die zin is het een soort onderzoek. Hé, hoe zit het nog? Wat kan ik nog meer zeggen over mezelf? Wanneer ik terugkeer in mezelf, dan merk ik dat ik ruimer ben dan dat fysieke lichaam. Als ik terugkeer naar mezelf, dan merk ik dat alles wat er gezegd kan worden op biologisch vlak, dat het maar, ja, alleen maar op biologisch vlak geldt. Terwijl voor mij geldt niet alleen de biologische wereld, maar ook heel andere werelden. Als ik naar orgelmuziek luister, dan kunnen de biologen zeggen of de artsen zeggen wat ze willen. Maar dat slaat niet op mij, want ik ben die muziek. Bijvoorbeeld, dat stel je vast. Nou, door zo bezig te gaan, dan krijg je dus dat die oude definitie, identificatie, dat die wat los gaat weten. En dan zie je dus dat het steeds minder sterk wordt, betrekkelijk wordt.
Want als voor mezelf nu niet ervaren, maar dat aanstaan op een gegeven moment zo heftig wordt dat dat eigenlijk een soort gigantisch lichamelijk conflict spijt alleen, denk ik. Wat kun je dan eigenlijk nog op zo'n moment doen? Of is dat iets waar je van alleen moet?
Nou, ik heb wel gezegd, ga eerst terug naar jezelf. En wanneer je teruggaat naar jezelf, dan is dat iets wat ruimer is dan het fysieke lichaam. Wanneer je dan ervaart intern dat ook dus je ervaring van het lichaam, dat het ruimer wordt, blijft bij jezelf. Ja. Wanneer je werkelijk bij jezelf blijft, dan ontstaat er geen conflict meer op dat niveau van het lichaam, wat voor soort lichaam dan ook, of dat fysieke lichaam, of het kosmische lichaam. Omdat je jezelf blijft, wat altijd meer is.
Ja, zeker.
En wanneer er dan nog wel wat gebeurt daar in het lichaam dat niet gewend is aan de ervaring van die ruimte, ja goed, dat zeg je nou vooruit, maakt niet uit, want ik blijf toch mezelf. En dat andere, nou ja, het zal wel winnen. Het lichaam, ja natuurlijk moet het wennen aan meer ruimte. wanneer je gaat bergklimmen enzovoorts, nou ja, dan zit je op 2500 meter. En wanneer je nog niet eigenlijk direct komt vanuit je lage landen hier, dan moet je lichaam er wel aan winnen.
Ja.
En dan zeg je ook van, nou nee, met 2000 de eerste dag maar even wachten hier. Wanneer ik daar wat langer blijf, oh ja, nou, dan merk ik dat ik weer verder kan. Zoiets. Dus daar moet je ook gewoon een beetje verstandig mee omgaan. Maar je blijft jezelf, dus fundamenteel hoeft er geen conflict te komen. En als je wel merkt dat dat inderdaad een conflict komt, dan zit je blijkbaar nog te ver in dat lichaam. Dat in die ervaring van ruimte, dus meteen ook voor je ikzelf, de ervaring geeft, oh hé, ik ga eraan.
Ja.
Dus dan zeg van, hé, even rustig aan, ga maar even terug, eerst terug naar jezelf. Nee, dat is ook het voordeel hè, van die Indiase benadering van de Upanishaden, om dat zelf steeds weer centraal te stellen. Wanneer je dat niet doet, moet je eens kijken wat voor angsten er wel niet komen. Terwijl wanneer je eerst terugkeert naar jezelf, zeg je, oh nee, nou natuurlijk, wat er ook gebeurt, maakt allemaal eigenlijk niet meer uit, want ik blijf toch mezelf. En dan kunnen we zeggen, ja, er is geen zelf. Nou ja, goed, dat komt ook wel vanzelf. Maar laten we voorlopig dan maar even bij blijven. Nee hoor, nog een keer, blijf bij die concrete ervaring van zelf zijn, zijn, bewust zijn, gevoeld zijn. Daarin alleen maar ervaren en je ziet het ontwikkelt zich dan vanzelf. In die concrete, authentieke ervaring. Het is een zijnservaring. Terwijl een ik-persoon altijd de neiging heeft om van de ervaring min of meer los te komen in het denken. Begripsvorming, theorievorming, denken. Denkconstructies maken. Waarin allerlei verlangens een rol spelen. En dan daar weer in gaan leven. En dan zie je inderdaad, wanneer het gaat om zweven. De meest verstokte wetenschappers, die zweven. Wanneer ze dus zeggen, wij zijn ons brein. Dan heb je gedachteconstructie en dan ga je nog een keer een leven ook. Het klopt niet hoor, want hij heeft het ook over... Praat hij met veel gevoel over zijn vrouw en weet ik wat allemaal. Dus er klopt gewoon niks van. Blijf bij je authentieke ervaring. Stel het vast. Schrijf het eventueel op. Als je het heel duidelijk ervaart, dan zeg je, nou zo zit het. Dit zelf zijn is oneindig. En iedereen kan wel wat anders vertellen, maar dit is mijn zijnservaring. Punt uit. Nog een brandende vraag? Rondvraag? Het is dus een terugkeer naar de eenvoud. Terugkeer naar de eenvoud. Het is allemaal zo eenvoudig. Het wordt zo complex gemaakt. Het hoeft niet. In de eenvoud is alles één. Daar hou ik maar op.